krijg ik nu, 2 dagen geleden, 3 maanden later, een bekeuring uit Wageningen, €68. Welke godvergeten halfgare koddebeier, nietwaar, heeft auto's bekeurd op een parkeerterrein waar dus nauwelijks iets stond en bovendien de avond was al begonnen. Dank u wel, Wageningen. Dat heerlijke plaatsje waar ik ben opgegroeid.
Het Verlossum, kunt u mij horen?
Een onderwerp waar we ook iets dieper in moeten duiken, zeker gezien jouw kennis over Amerika, is die Houthis in Jemen en de aanvallen van de Amerikanen en de Britten erop. En die ene persoon van Nederland die daar ook een rol in heeft gespeeld.
Kijk, dit was niet helemaal duidelijk wat die deed. Want wij in deed me denken, een beetje denken aan toen, met die Irak-oorlog, dat wij de wit, dat was een soort van kruiserachtig ding, hadden wij naar die Persische Golf gestuurd, maar die bleef aanvankelijk op 1000 kilometer afstand. Maar we vonden het wel interessant om er toch min of meer bij te zijn. Of dat je althans de woestijn met de verrekijker kon zien. Zoiets in die geest in ieder geval. Op zichzelf is die hele Houthi-affaire natuurlijk hoogst interessant. Want die zou niet bestaan natuurlijk als Saoedi-Arabië niet zo'n onbeschrijfelijk klotenland was. A. B.
Want dat ligt ernaast, hè?
Als Iran niet volledig geïsoleerd was geraakt in allerlei opzichten. Daar vind ik nog steeds dat het beleid van Obama, moet je zien te vermijden dat je banden hebt met staten die je feitelijk beschouwt als afschuwelijk en schurkachtig. Nee, natuurlijk niet. We hebben ook banden met China, heet waar. Een land wat in allerlei opzichten absoluut niet deugt. Zo goed als de kern van Kissinger's beleid in de Koude Oorlog was, dat je moest zorgen dat je met die Russen in gesprek bleef.
Maar misschien moeten we even terug naar het begin, want de Houthis hebben natuurlijk op die schepen hebben ze aangevallen, omdat ze sympathiseren met de Palestijnen in die oorlog.
Maar goed, ze moeten natuurlijk beschikken over een enorm arsenaal aan relatief moderne en effectieve wapens als ze dat kunnen doen.
Want ze hadden ook drones, hè?
Ja, zeker. En wat hier opvalt is, wie doet er wat aan? De Verenigde Staten.
Ja, ze hebben wel 2 keer hebben de Houthis een waarschuwing gekregen, hè, van stop ermee.
Nee, nou goed, nu hebben ze ook gezegd dat ze er gewoon mee door zullen gaan. Maar feit is natuurlijk dat we zonder de Verenigde Staten hebben we eigenlijk op dit soort van ontwikkelingen geen antwoord. En op zichzelf is het een onderdeel van een veel complexer probleem. Namelijk omdat China natuurlijk een wezenlijk en een vitaal onderdeel van de wereldeconomie is geworden in de afgelopen halve eeuw. Niet waar zijn ook aanvoerroutes van Chinese producten, richting met name de Europese Unie in dit geval. Ja, voor de Verenigde Staten kun je de andere kant op varen, per slot van rekening, met je schip, met je snelvarende containerschip. Maar voor de EU is dat van groot belang. En je ziet ook dat de EU zelf in feite niet in staat is om de vaarroute militair vrij te houden. Maar het is nieuw in de zin dat het Houthis zijn die daar op die schepen in de Rode Zee schieten. En die Rode Zee is natuurlijk nu al eenmaal een vrij smal soort van kanaal. Je moet uiteindelijk door het Suezkanaal. Maar we hebben natuurlijk die zeerovers al gehad vanuit Puntland in Somalië. Die ook uiteindelijk, begreep ik, heel goed bewapend bleken te zijn en wisten van de hoed en de rand. En we hebben natuurlijk een ander, zeg maar, narrow point, weet ik hoe moet je dat zeggen, andere smalle doorgang van op de vaarroute van China naar de Europese Unie. Vergeet niet dat de Europese Unie een belangrijkere handelspartner voor China is dan de Verenigde Staten. We hebben natuurlijk altijd dat gedoe over de Verenigde Staten en China, omdat die ook een soort strategische competitie erop nahouden. Waar ik ook zou zeggen, man, ga maar met elkaar praten, dat moet toch de regelen zijn in principe. Ik weet niet, vandaag zijn de verkiezingen in, morgen waren vandaag de verkiezingen in Taiwan.
En de China-kritische partij heeft gewonnen.
Oh, de uitslagen zijn al bekend. Oké. Dus ook de China-kritische partij heeft gewonnen. Nou ja, dat zal dus weer betekenen dat ze dan met een paar straaljagers eroverheen vliegen. Ik zie China niet op serieus een militaire aanval op Taiwan uitvoeren. Dat zou zulke gigantische consequenties hebben. Dat moeten ze retorisch denk ik levend houden. Maar een serieuze, grootschalige militaire afrekening, dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. Maar goed, ik heb op dit punt heb ik niet een weinig betrouwbare track record als het gaat om het voorspellen van het gedrag van volstrekt irrationele spelers op het wereldtoneel. Maar je hebt ook de straat van Malakka. Daar zijn ook al eerder volgens mij schepen verdwenen. En die bleken dan in kleine beschermde haventjes volledig onttakeld te worden. Want zo'n schip is natuurlijk een massa geld waard, dat is wel duidelijk. Dus die hele route is kwetsbaar. Omdat natuurlijk, kennelijk was het ook in de straat van Malakka of op Sumatra. Want daar loopt die straat. Was het lastig om dat effectief te bewaken. Laat staan dus Puntland, waar die Somalische zeerovers vandaan kwamen. En nu hebben we dus de Houthis. Die op zichzelf een soort onafhankelijkheidsoorlog, soort burgeroorlog voeren tegen de staat Jemen, als ik het goed
heb. Ze hebben een groot gedeelte van Jemen handen, hè, die Houthis.
Ja, ze kunnen vechten. Dat is altijd het probleem, dat je lui hebt die kunnen vechten. Ja, dan, wij zijn er dan wel tegen, wij vinden het allemaal niks. Maar ja, zij zijn bereid om hun leven veil te houden voor wat zij kennelijk belangrijk vinden.
Maar hoe sta je in dit conflict? Begrijp je de Amerikanen? Begrijp je de Houthis?
Nou, ik begrijp ze allebei wel een beetje, eerlijk gezegd. Als ik Houthis was, ja, je moet je een beetje proberen voor te stellen hoe dat in elkaar steekt. En dat je daar natuurlijk, en dat zijn relatief primitieve, waarschijnlijk grotendeels op stamconstructies gebaseerde samenlevingen. Vind ik het verstandig van ze dat ze zijn gaan schieten op die schepen in de Rode Zee? Nee, lijkt me niet handig.
Maar ze wilden een signaal afgeven ten aanzien van de oorlog.
Zeker. Ja,
nou, ze zeiden ook, we stoppen ermee als jullie daar zorgen dat Israël stopt met die bombardementen op Gaza.
Dat gaat dus ook niet gebeuren. Omdat, ja, kennelijk toch de Amerikanen enorm aarzelend zijn om Israël fors onder druk te zetten. Volgens mij gebeurt dat wel achter de schermen. Maar hou in godsnaam op met deze verwoestingen die jullie daar aanrichten en de gevolgen daarvan. En vooral natuurlijk omdat het op geen enkele wijze redelijk is te verwachten dat daardoor de radicaal-Palestijnse beweging zal verdwijnen op een of andere manier. Ook niet als je die leiders weet op te blazen op die adressen buiten het Israëlische gebied, zal ik maar zeggen. En ik begrijp de Amerikanen ook wel.
Maar is dit het verstandige antwoord door tientallen doelen in Jemen te bombarderen? Er is nu nog een actie geweest, een wat kleinschaligere actie.
Na-actie. Nou ja, het probleem is toch dat je, stel voor dat je doet er niks aan, dan zeg je met zoveel woorden dat een van de meest essentiële handelsroutes op de planeet, dat die afgesloten kunnen worden door een betrekkelijk klein groepje van zonderlinge bergbewoners in het Arabische Schiereiland. Misschien kun je ook die verrekte Saoediërs een keertje aanpakken, maar dat durven we natuurlijk ook niet. Want die olie nog steeds een zaak van het grootste belang is. Dus ja, als ik een Houthi was, want je moet je voorstellen dat die natuurlijk een totaal ander wereldbeeld erop nahouden. Laten we zeggen, dan die scheepvaartmaatschappijen die die enorme containerschepen laten varen. Die dus, nu begreep ik, toch rond de tip van Afrika moeten. Hadden we het wel even over. Dat schijnt 50% duurder te zijn.
Ja, 10 dagen extra.
Ja,
is onderweg.
En 6000 kilometer extra om Afrika heen te varen.
Ik zag zo'n expert van de containerschepen en die zei, normaal kost het, €5000 om een containerschip, één containerschip van Azië naar West-Europa te halen. En nu is dat duurder omdat ze natuurlijk meer risico lopen, want die premies die worden hoger. En dan kun je natuurlijk zeggen, inderdaad, ik ga om Afrika heen. Daar wordt het ook een stukje duurder, maar die bedrijven die dat vervoeren, die maken er misbruik van. Want die moeten ook een premie betalen als ze door die, door die Rode Zee varen.
Het maakt de zaken wel duurder. En het laat je zien dat de handelsroutes die natuurlijk door de opkomst van China ook wat anders in elkaar zitten dan vroeger, dat die handelsroutes dat die heel gemakkelijk op een aantal kwetsbare punten bedreigd kunnen worden. Dus het zou ook je ook niet op dat punt zeggen, laten we daar nou serieus over nadenken. En laten we eventueel zorgen dat we gezamenlijk en internationaal op die kwetsbare punten kunnen opereren. Zodanig dat deze dreigingen weggenomen kunnen worden.
We hebben toen gezien dat schip
vast
zat.
Misschien ook proberen om ervoor te zorgen dat die Houthis, niet waar, dat die hun wensen gerealiseerd krijgen. Ik weet helemaal niet hoe die wensen moet je eigenlijk bekennen.
Nou ja, stoppen met Israël, dat Israël stopt met
ja,
de bommen.
Ja, in dit geval, maar het gaat natuurlijk eerder om, die Houthis waren er al en die voeren daar al jarenlang een burgeroorlog en daar heerst de honger en ellende en narigheid. Dus laten we eens kijken of je het Houthi-probleem niet als zodanig op kunt lossen. Kijk, die meneer die kan er nou niet door, toch?
Nee, er staat een vrachtwagen in de straat.
Ja, ons verzamelpunt wordt geleegd.
Ja, daar heb je ook al je vuilniszak in gegooid, hè?
Ja, ik moet wel.
Je hoeft niet te scheiden hier.
Nou ja, je hebt tuinafval, dat zit in dat bruine ding.
Oké. Okay.
En dat wordt weer apart opgehaald bij mijn weten.
Maar plastic en papier, en dat gaat allemaal in dezelfde zak?
Ja. Ja.
En die gooi je dan daarin?
Het gekke is dat bij mijn familie in Amerika hebben ze 5 verschillende vuilnisbakken.
In Nederland ook op sommige plekken?
Ja,
dan moet je echt iedere dag een andere container aan de straat zetten.
Ja, ik heb altijd het gerucht gehoord dat je het allemaal wel kunt scheiden. Maar dat de gemeente het dan allemaal op een grote hoop hoopt en dat door een machine laat scheiden. Maar dan weet ik dus hoe dat nou in zijn werk gaat. Kijk, als ik nou journalist was, dan ging ik dat uitzoeken.
Ja, hij rijdt nu weg.
Ja, ik ben nu helemaal geen journalist, dus...
Nee.
Je ziet wel hoe snel dat gaat.
Ja. Heel snel, ja. Ja, sneller dan dat ze je met zo'n ding dat ze al die containertjes moeten legen.
Ja, zeker. En of dat ze al die zakken die dan bij die bomen staan, dat ze die allemaal terwijl die langzaam door de straat rijdt, in dat ding moeten gooien. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, we hebben het al eerder besproken, sorry dames en heren, dat we voortdurend dingen eerder moeten bespreken.
Ja, maar educatie is de kracht van herhaling.
Ja, denk. Maar ik zal proberen iets te verzinnen wat steeds volkomen nieuw is. Maar dat valt niet mee natuurlijk, hè?
Nee. Ja, de actualiteit is natuurlijk altijd nieuw.
Ja, maar dan moet je het weer hebben over Wilders en dan moet je het hebben over de Europese
Unie. Nee, maar nu met die Houthis, dat hebben we niet eerder besproken.
Nee, dat hebben we niet eerder besproken, moet ik zeggen. En het is ook een hele onverwachte ontwikkeling. Want het is duidelijk dat ook de betrokken partijen niet hadden gedacht dat zoiets überhaupt zou kunnen gebeuren.
Maar deed mensen toch weer terugdenken aan de aanval op Irak. Toen waren het ook de Amerikanen en de Britten. Ze zijn weer terug in het gebied, in het Midden-Oosten. En het is een verdere escalatie.
Nogmaals, daar begonnen we er net mee. Ik bedoel, kijk wie het doen. Nou, dat is dus niet een strijdmacht van de Europese Unie. Die hier in feite natuurlijk in strikt zakelijke zin het meeste instaat. Nee, het zijn de Verenigde Staten die optreden. Die dan toch weer doen wat ze geacht worden als politieagent in de wereld te doen.
Maar vind je het verstandig? Dat is dus eigenlijk, daar zeg je eigenlijk ja, want die Houthis die besodemieteren de boel ook.
Nou, dat is het niet. Het is, zij maken zich schuldig aan geweld. Het is een dreigement richting Israël. Maar ja, die containerschepen die zijn niet van Israël. Die containerschepen zijn op weg naar Europa. En bevatten Chinese goederen. Als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja. Dus het is nou eenmaal. Er is zeerecht, als ik het wel heb. En dit is het aantasting van het zeerecht.
Ja. Maar de aanval op Irak vond jij niet verstandig? Door de Amerikanen en de Britten. En dit, hier ben je iets onverschillig in, lijkt het.
Nou ja, de aanval op Irak was een hele andere zaak, want dat ging om een bezetting. En ik zou, als de Amerikanen van plan zijn om Jemen te bezetten, of grote delen van, zou ik ze dat zeer sterk ontraden. Dit is meer een kwestie van dat ze die Houthis laten zien, jongens, wacht eens even, jullie zijn niet onkwetsbaar, daar kunnen we kunnen daar vrij eenvoudig en effectief gewelddadig optreden.
Ja. De aanvallen waren vooral ook gericht op wapenarsenalen, hè, van de Houthis. En er is eerder ook al een klap uitgedeeld.
Tegenwoordig kun je natuurlijk het kleinste detail met satellieten bestuderen. Dus ze zullen redelijk op de hoogte zijn geweest van hoe het daar in elkaar zit.
Ja. Is het nou een verdere escalatie daar in die regio?
Dat lijkt me wel, ja. Nee, ja je ziet dus dat... je ziet wie het werk moet opknappen en dan denk je bij jezelf meteen... Ik heb Trump nog niet gehoord over de Houthis, maar zou Amerika dat ook doen als Trump president wordt? Dat is de vraag.
Moet Amerika, ja precies, nou ja, Trump zegt altijd, ik ben in al die tijd geen oorlog gestart. Dat zal hij nu weer gaan zeggen. Kijk,
ja,
Biden
nou,
is...
dat is niet op zichzelf, is dit niet... Ja, het is natuurlijk oorlogszuchtig optreden, oké. Okay. Ik heb geen idee of hij het zou hebben gedaan.
Maar kan Amerika tegen de Europeanen zeggen, hé jongens, dit raakt jullie voor het grootste deel. Gaan jullie maar eens in de lead. Gaan jullie dit maar eens
even zeker.
Macron, bedenk maar eens wat.
Dus, ja, zeker. Nou ja, die heeft nu andere zaken aan zijn hoofd. En die heeft dan nieuwe minister-president enzovoort. En schuift op naar rechts, begreep ik. Maar kijk, als je kijkt naar de problemen die zich voordoen, omdat natuurlijk de Verenigde Staten die zo ontzettend lang in feite toch, hoe je het dan ook bekijkt, en hoe onbetrouwbaar ze soms op sommige punten ook waren, en hoe stom de dingen waren die ze ook al hebben ondernomen sinds 1945, en er zijn er nogal wat, moet je toch zeggen dat de Verenigde Staten de steunpilaar waren van het Westen in de breedste zin van dat woord. En dat is wat voor ons, en wij hebben daar ons wel degelijk gedragen als freerider. Wij dachten, ach, de Amerikanen doen het wel. We vonden ook vaak dat de Amerikanen wel hysterisch reageerden, onverstandige dingen deden. En daar moet ik zeggen, daar hadden de Europese critici meestal het volste recht om daar iets over te zeggen. Maar we moeten ons wel realiseren dat als Amerika er niet meer is als steunpilaar, als Amerika dus in feite in populistische handen valt, als een aanzienlijk deel van het Amerikaanse electoraat zegt, ja, het is nu wel mooi geweest. We zitten nu, hoe lang is het, hoeveel na de Tweede Wereldoorlog? We hebben het er vorige week over gehad. De Amerikanen waren vast van plan 2 jaar in Duitsland te blijven. Dan zouden ze vertrekken. En nu zijn ze er nog steeds. Er zijn nog steeds 10.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Ze spelen ook in de Baltische Republieken, spelen ze allemaal in NATO-verband natuurlijk. En ja, stel voor dat Trump zegt, ja, die NATO kan me de pot op, het is mooi geweest, wij zijn altijd degene die het doen moeten, en daar stoppen we mee. Dus dat is ook leerrijk voor Europa, wij zullen op een of andere manier ook onszelf op effectievere wijze moeten verdedigen. Want hier zie je dat verdedigen, en met name het verdedigen van economische belangen, die van grote importantie zijn, dat ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor een soort van wereldpolitiek.
Ja, maar dat wordt altijd gezegd. Hè, we moeten dat nu echt zelf
maar
gaan
we
doen.
We doen er geen kloot aan.
Maar dat, precies, er gebeurt niks.
Nee, het gaat niet erg hard.
Tijdens de Trump-periode werd dat ook gezegd. Ja, nu zijn we ons op onszelf aangewezen. Timmermans zei het ook weer in de campagne nu voor de verkiezingen. Maar dat gebeurt nooit.
Nee, dus dat gaat...
Omdat Amerika er toch altijd weer is.
Ja, en bij Biden natuurlijk dat werk toch op zich heeft genomen. Nou goed, wat is ook wat nu dan gebeurd is tegen die Houthis. Maar misschien moet er gewoon een diepe crisis ontstaan. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, het kost wat meer. Maar die razendsnel varende supercontainerschepen, die zijn ook weer natuurlijk een hele andere en nieuwe propositie in de wereldhandel. Want dit soort van schepen, dat bestond helemaal niet in een half eeuw geleden.
Denk je dat de Houthis luisteren naar dit geweld of dat ze toch doorgaan, dat ze met een tegenaanval komen?
Ik zou mij gezien hun optreden in de afgelopen jaren, zou ik zeggen, zullen ze zich er niet veel van aantrekken.
Nee, dus ze komen met een tegenaanval. Daar was ook de angst dat Nederlandse schepen dan ook aangevallen worden.
Ze zullen het anders organiseren, waardoor ze militair minder kwetsbaar zijn.
Ja. Maar denk je dat Nederlandse schepen, omdat wij meedoen, ook een potentieel doelwit worden? Want die angst was er, hè?
Volgens mij schoten ze op vrijwel alles, toch? Het is heel moeilijk te bepalen wat een schip precies vervoert, waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.
Volgens mij, de schepen die banden hadden met Israël, waren het hoofddoel van de Houthis.
Ja, ze kunnen overal opschieten.
Ja.
Wij zijn natuurlijk, op zichzelf zijn wij ook een land wat zich solidair verklaard heeft met Israël. Zodanig solidair dat onze eigen ambtenaren geprotesteerd hebben tegen het feit dat we niet bereid waren om voor een wapenstilstand te stemmen in de United Nations.
Ja. Witte Huis heeft ook gezegd, we houden rekening met tegenaanvallen en gaf het advies aan Amerikaanse schepen om vooral de regio even te mijden voorlopig.
Ah ja, voor hen is dat niet zo erg, althans handelstechnisch zit het voor hen natuurlijk heel anders in elkaar. Ja, de Amerikanen hadden ook kunnen zeggen, ja, sorry, maar het is ons pakje aan niet. Het zijn jullie handelsbewegingen in feite.
Ja, ja. En wat de VS vooral wil is, dat zeggen ze dan, escalatie voorkomen. Maar de kritische geluiden zijn dan, jij staat niet hypocriet als je dat zegt. Want ja, je gaat er wel met groot geweld, ga je dat de boel eens even op zijn kop zetten.
Sowieso is een deel van de wereld is al enige tijd geneigd om te zeggen, ja, hallo. We hebben het geweld van Rusland in de Oekraïne hebben we allemaal moeten veroordelen. En dat is allemaal heel erg. En het geweld van Israël, dat wordt niet veroordeeld door het Westen. Of althans niet door iedereen in het Westen. Er zijn wel protesten tegen het feit dat we dat niet doen. Maar het feit is dat de officiële veroordeling niet veel vaart maakt in het Westen.
Je had het net over de rol van Saoedi-Arabië. Moet ik misschien even uitleggen dat er al jaren een burgeroorlog woedt in Jemen. En wat is de rol van Saoedi-Arabië daar?
Dus hebben die hebben gekozen voor een van beide partijen. Maar waarom de Houthis zo gekant zijn tegen de zittende jemenitische regering, dat durf ik niet te zeggen.
En die wordt gesteund door Saoedi-Arabië?
Ik weet niet hoe het conflict in elkaar zit. Het is natuurlijk al een jaren slepend conflict. En hij heeft ook de United Nations zich tegenaan bemoeid vanwege die honger die daar geleden werd. Het is een dramatische toestand. Okay. Maar dat de Houthis niet erg toegeeflijk zijn, dat is wel duidelijk. Ja.
Dit zegt Wikipedia. In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Saoedi-Arabië, dat de jemenitische regering steunt, waar de Houthis mee strijden, heeft snel in voorzichtige bewoordingen afstand genomen van de aanvallen van de Amerikanen en de Britten. Het land sprak zijn bezorgdheid uit en riep op tot zelfbeheersing. Iran, dat de Houthis in de strijd met de regering steunt, veroordeelt de aanvallen fel en zegt dat de VS de instabiliteit in de regio vergroot met de aanvallen.
Ja, goed, dit is wel eens een niet een spel. Hè? Want de Amerikanen kunnen zeggen, ja, jullie moeten ophouden met schepen te beschieten in de Rode Zee. En jullie zijn begonnen, wij niet.
En wat je nu
nog, jullie zijn gewaarschuwd, die zijn nog een keer gewaarschuwd. En ik neem aan dat daar ook wel contact over is geweest. En nou ja, dat heeft niet geholpen.
En je ziet nu weer van die vlaggen die verbrand worden, hè? Van die Amerikaanse vlaggen, van die foto's. Dus,
ja, het verbranden van de Amerikaanse vlag. Dat is een bekende symbolische actie natuurlijk. Ook een beetje kinderachtig eerlijk gezegd. Maar goed, dat schijnt mensen toch veel goed te doen om hele kinderachtige dingen te doen. Maar goed, dit op zichzelf is het probleem, namelijk dat die handelsroutes, dat die onzeker zijn, dat die kwetsbaar zijn voor zelfs relatief heel kleinschalige militaire acties. Dat is natuurlijk wel een punt van zorg. Of dat nu die straat van Sumatra is, of het puntland, of nu dan die Houthis in die Rode Zee. Het is een punt van zorg.
Ja.
Het is duidelijk dat we eigenlijk altijd ervan uit zijn gegaan dat de ouderwetse zeeroverij, Roodbaard op zijn zeilschip, dat allemaal weg was, maar dat is helemaal niet waar.
Nee. Dan noemde jij Taiwan ook nog eventjes. Ik heb het hier eventjes erbij gepakt. De DPP, dat is die China-kritische partij, die heeft gewonnen en gaat aan leiding met 40% van de stemmen. En die andere partij heeft 33% van de stemmen. Dus die DPP is de grootste partij en kan een derde regeringstermijn tegemoet zien.
Maar ja, dus dat betekent dat het conflict in feite voortwoekert zonder dat het naar mijn idee 1, 2, 3 zal uitbarsten in een werkelijk omvangrijk conflict. Uiteindelijk loop je als normaal denkend redelijk mens in de wereld voortdurend aan tegen mensen waarvan je denkt ze zijn niet goed snik. Kijk, de economische banden tussen Taiwan en China zijn zeer, zeer intensief. In economisch gesproken is Taiwan een deel van die Chinese reuze-economie. Taiwan heeft ook in de investeringsstart een heel belangrijke rol gespeeld. Op Taiwan zijn allerlei industrieën die van essentiële betekenis zijn. Dat je denkt, waarom kunnen die Chinezen niet wachten? Het Chinese keizerrijk is duizenden jaren oud. Uiteindelijk, en eigenlijk weten de Chinezen zelf prima waarom Taiwan natuurlijk er niets voor voelt om zich bij China aan te sluiten. Ja, omdat ze dan ook weer allemaal in mensen gaan opsluiten en gaan dwingen. Goed, het is vanuit China ook van een zo. Dat je, ik zou zeggen, ik verklaar nou gewoon dat wat jou betreft Taiwan tot China hoort. Het is overigens al heel, heel lang niet meer in Chinese handen. Het is in Japanse handen geweest, een aanzienlijk deel van de 20e eeuw. Nou, dat was na 1945 dus niet meer aan de orde. Toen waren het vanaf 1949 nationalistische Chinezen. Ten slotte is er merkwaardig genoeg een democratie uitgerold. Dat is op zichzelf al heel opmerkelijk natuurlijk. Dus ja, je kunt die Chinese claim, daar kun je ook je vraagtekens bij zetten. Maar zeg gewoon dat je vindt dat het bij China hoort. En dat je rustig afwacht tot het als een rijpe vrucht in de schoot van China zal vallen. Want vroeg of laat zal dat wel gebeuren. Ja, mensen moeten optimistisch blijven, toch?
Want die democratie is vanaf 2000 pas eigenlijk op volle sterkte in Taiwan.
Ja, zeker. Dat is een langzaam proces geweest. Want er was een hele tijd dat de volksvertegenwoordiging op Taiwan een jaarlijks unieke spektakels bood. Waarbij ze elkaar fysiek te lijf gingen. Dat was helemaal geestige, nou ja, geestig, maar goed. Wel vrij hilarische beelden waren dat. Dat is jaren geleden allemaal.
Overigens, bij de live podcast was die man die de bitterballen kwam brengen hier, vorige keer, die was er ook. Die heb ik nog even gesproken. Heb je die ook gesproken?
Nee, volgens mij niet.
Dus hij vond het heel leuk, hij was heel positief. En we hebben het daar ooit een keer over gehad. Volgens mij heb ik het een keer geroepen dat het geestig zou zijn als iemand hier bitterballen kwam brengen. Dat heeft hij onthouden en toen is hij dat hier komen aanbieden.
Ja, maar ik denk wel dat we moeten zeggen dat het hartstikke leuk was dat hij dat gedaan heeft. Maar om nou hier binnenkort een kolonne van bitterballen aanbieders te krijgen, dat is ook weer de bedoeling niet natuurlijk. Wij moeten ook kunnen blijven praten. En als je een bitterbal eet, kun je niet praten. Vind ik ook altijd zo gek dat als je dan ergens gaat spreken, staat er zo'n tafeltje met water en thee. En vaak ook een stoel waar ik niet in ga zitten. Maar ook een heleboel hele lekkere koekjes. Maar ja, je kunt als spreker moeilijk voortdurende koekjes gaan eten. Dat is nou eenmaal een onmogelijkheid. Dus er zit iets, een soort van koekjestrijter is dit eigenlijk. Terwijl ik vind het ook een beetje raar om al die koekjes dan in een zak te storten en dan mee naar huis te nemen. Dat is ook vrij. Nou ja, koekjes bij de thee.
Dat je het op de terugweg dan maar zit op te eten.
Ja, zijn vaak hele lekkere koekjes. Het hele idee trouwens dat koekjes tegenwoordig individueel verpakt worden, dat is zo'n gek idee eigenlijk.
Ja.
Ja, je begrijpt ook wel dat natuurlijk een machine is die dat doet, maar het is een... Het heeft toch iets immens decadents dat miljoenen, miljarden koekjes individueel verpakt worden.
Was nog een vraag of de 16e een idee is om het dan in het mini-college te hebben over de verkiezingen in Amerika dit jaar.
Nou, daar wil ik best iets over zeggen, ja. Als blijven voorspellingen natuurlijk een beetje een slag in de lucht. Ja. Ja, we kunnen hoogstens zeggen wat we volgens mij elke week zeggen, dat het er op dit moment naar uitziet dat Trump... een vrij goede kans heeft om in november te winnen.
Hallo Maarten, waarom noemen we landen, of waarom noemen landen als de DDR en ook Noord-Korea zichzelf officieel democratische republieken? Eigenlijk toch te bizar voor woorden en lachwekkend. Of zit hier meer achter? Wil Rutger Meinderts weten?
Nee, daar zit niet meer achter. Daar zit achter dat zij zelf vinden, op grond van ideologische overwegingen, dat zij een betere democratie zijn dan de bekende democratieën. Maar even zo te zeggen. En bovendien heb je natuurlijk heel vaak dat partijen, groepen, niet waar benoemd worden, of in ieder geval namen krijgen, die evident volledig strijdig zijn met wat ze in werkelijkheid zijn, omdat dat een soort signaalwoorden zijn. Deutsche Democratische Republiek. Daarmee suggereer je natuurlijk dat de Bundesrepubliek Duitsland, de BRD, dat die niet democratisch was. En jij wel. En dat was ook hun claim. Dat zij waren het antifascistische Duitsland. En het fascistische Duitsland existeerde in feite, zij het enigszins ondergronds door, in West-Duitsland. En natuurlijk bij Noord-Korea was dat idem, omdat natuurlijk Noord-Korea, dat is een communistische staat. Niet waar, een hele vreemde dynastieke communistische staat, maar het is een communistische staat. En de communisten hebben altijd geclaimd dat hun systeem veel democratischer is dan het typische westerse democratische systeem. Ik ben ook altijd naar zodra partijen bijvoorbeeld zich Partij voor de Vrijheid noemen, dan moet je al denken, oh, wacht eens even, wat is dat eigenlijk voor vrijheid? Is dat een zelfgedefinieerde vrijheid? Vaak wel. En dat geldt ook voor dat woord democratie. Want dat is het gekke, dat de democratie toch in die zin zo geworteld is dat ook totaal ondemocratische landen er prijs op stellen om democratisch genoemd te worden en ook om zich een aantal symbolische acties van democratieën toe te eigenen in het bijzonder verkiezingen. Kijk, Orbán zou kunnen zeggen, jongen, wat een gelul, ik ben gewoon de dictator van Hongarije. In die zin ben ik gewoon de voortzetting van een communistische dictatuur die er ooit was. We hebben een vervelend overgangsperiodetje gehad, maar nu is de boel weer in orde. Nee, hij houdt verkiezingen en hij maakt zich enorm druk. En hij beplakte alle tramhaltes met portretten van Soros die niet zou deugen. En dan gaan ze maar door. Poetin gaat gewoon dit jaar weer verkiezingen houden. Er zijn verkiezingen in India, terwijl die Modi ook natuurlijk een potentiële dictator is. Dus al die regimes die willen toch de schijn wekken dat ze democratisch zijn, terwijl we allemaal weten dat ze dat helemaal niet zijn.
Beste Maarten en Tom, dank jullie wel voor de mooie avond in Tivoli op 10 januari. Ik heb veel geleerd, ik ben een praktijkopgeleide en ik heb ook veel gelachen. Zegt Vera Valstar. Het was ook best bijzonder om jullie in het echt te zien. Ik ben niet snel onder de indruk van een bekende Nederlander, maar in dit geval deed het me toch wel wat. Ik luister al een tijdje naar jullie podcast en ik geniet er enorm van. Groeten, Vera Valstar.
Nou, fijn, dank u wel. Ja, ik moet je zeggen. Ik keek op, hoe heet het, op YouTube. Naar mijzelf op dat toneel, maar daar word ik dan niet gelukkig van, toch?
Op het toneel, nee? Maar hoezo
Tivoli.
Niet?
Ja, toch een beetje een dikke oude man, toch?
Ja, maar je kijkt altijd anders naar jezelf dan anderen.
Ja, waarschijnlijk wel.
Dus je bent kritischer op jezelf, denk ik dan, omdat jij het zelf natuurlijk nooit ziet. Maar
ja, ik word er niet opgewekt van, laat ik het zeggen.
Maar heb je dat dan ook als je jezelf bij de slimste ziet zitten?
Ja, ja. Hoe gek het ook klinkt, want je weet, bij de slimste is een bekend onderdeel van het brievenpakket is, kan die lul er niet een beetje actiever bij zitten? Hij is volkomen ingezakt. Wat doet hij daar eigenlijk? Nou ja, maar dit soort van dingen. En als ik mij daar dan zie zitten, denk ik, ja, ik zit er inderdaad wel vrij ingezakt bij. Maar ja, ik wil wel lekker zitten. Ik moet, per slotverrekening moet ik op die dag 6 uur lang in die stoel zitten. Dus ik wil er wel een beetje comfortabel bij zitten. Maar
ik begrijp best dat ze
zeggen, hij zit er ingezakt bij.
En ik vond ook dat jij hebt een hele lange tijd heb je gewoon gestaan. Je hebt ruim een uur heb je gestaan.
Ja, komt dat ik, als ik spreek, wil ik graag staan. Ik kan zitten spreken. Ja, ik zit hier nu zitten te spreken. Dus in die zin is dat ook een beetje paradoxaal.
Je kunt ook buiten gaan staan, zetten we de volgende keer een statief.
Bij zo'n lezing vind ik het prettig om zo'n beetje op en neer te ijsberen.
Ja, ja. Maarten, ik heb ontdekt dat als ik de podcast afspeel op 1,2 keer de normale snelheid, dat het dan prettiger klinkt, iets vlotter. Heb je ooit in je leven van iemand gehoord dat die vond dat je langzaam spreekt? Was dat vroeger ook al zo? Vraagt André. André Versteeg.
Ja, dat heb ik natuurlijk heel vaak gehoord. Ik heb echt alle denkbare op- en aanmerkingen op mijn spreken en spreekstijl heb ik ondertussen wel gehoord. En ik ben zelf, dat weet ik wel van oudere opnames, ben ik geleidelijk aan met het ouder worden trager gaan spreken. Dus ik ben wel eens verbaasd over het spreektempo van, maar misschien zijn dat dan dingen die mensen anderhalf afdraaien.
Je kunt hem ook langzamer nog zetten, hè? Als je dat fijn vindt.
Ja, dat lijkt mij wel bijzonder.
Ik denk als jouw grootvader.
Precies. Mijn grootvader sprak bijzonder traag. Maar hij had een heldere dictie. Hij wist altijd precies wat hij ging zeggen. Grammaticaal stak het prima in elkaar. En tenslotte kwam hij dan altijd met een vernietigend oordeel.
Hallo Maarten, ik luister...
Ook de kwaliteitskrant was er volgens hem heel erg op achteruit gegaan. Die had eigenlijk zijn hoogtepunt toch beleefd in de jaren 20.
Hi Maarten, ik luister altijd met veel plezier naar je podcast. Wat me opviel was je stellige mening over vuurwerk. Je vindt de vuurwerk gevaarlijk, nutteloos en pleit voor een verbod. Populaire linkse mening is dat. Maar vergelijk het eens met wintersport. Gevaarlijk gebeuren elk jaar heel veel ongelukken. En ook behoorlijk nutteloos. Als zoveel idioten graag van een berg willen glijden om hun ledematen te breken, moeten we een paar andere gekken niet gewoon lekker die ronde af laten steken. Iedereen zijn ding. Daarmee besluit Bas Slijpen.
Als die voorstelt om de wintersport vanaf morgen te verbieden, dan ben ik daar een warm voorstander van.
Ja, we staan hier naast een auto die een hele grote wintersportbak op zijn dak heeft. Oké. Okay. Maar ik snap wat hij bedoelt. Er zijn natuurlijk mensen die er plezier aan beleven. Ja, en moet je, dat is ook vrijheid.
Ja, er zijn mensen die er plezier aan beleven. Dus dan is het een proces van afweging. Het is duidelijk dat een kleine meerderheid van de beroepspolitiek het niet... En die eigenlijk zouden ze het best af willen schaffen. Maar ze zien toch in feite de negatieve gevolgen daarvan als veel te ingrijpend. Dus daarom doen ze dat in principe niet. En ja, u maakt een afweging. En u zegt gewoon, nou, een paar doden, enkele honderden gewonden, enkele duizenden zwaargewonden, een paar duizend aanhoudingen, een paar verschrikkelijke branden, dat moeten we er gewoon. Het is gewoon een lolletje, dat moet je er voor over hebben. Ja, maak het uit, een paar doden, honderden gewonden, ja, het is een kleinigheid. Ik bedoel, op een bevolking van bijna 18 miljoen, waar maakt hij zich druk over? Bovendien zegt hij, het is een links idee, een links idee. Volgens mij is een meerderheid van de Nederlanders is bij opinieonderzoek tegen de huidige vuurwerkexercitie. Vind ik het erg? Nee, ja, erg. Het is als zoveel afwegingsprocessen. Ook het intensieve verkeer in Nederland is een afwegingsproces. Er vallen dus per jaar 700 doden, tienduizenden zwaar gewonden, ontwrichting van gezinnen, dode kinderen. Nou, gaat u maar even door. Je weegt steeds af en dan is bij het verkeer, begrijp je nog, dat nuttig is niet voor het functioneren van de Nederlandse samenleving, maar of dat voor het vuurwerk ook geldt, nou, naar mijn idee niet. Maar God, maak dus er geen zorgen over mij, want ik blijf binnen. Ik heb er niks mee. Het lijkt mij een zoveelste signaal van een ingrijpend soort kinderachtigheid waar ik niets van begrijp. Of dat nu de Masked Singer is of het vuurwerk. Het is een wereld waar je denkt, hoe kan dit nou toch? Hè? Hoe komt het dat een groot deel van de samenleving op een soort kleuterniveau functioneert? Daar ben ik wel altijd wel verbaasd over. Maar daar zie je natuurlijk aan hoezeer ik leef eigenlijk in een kortsluiting met de dominante cultuur.
Maarten is altijd de man van de logica-argumenten en consistentie. Daarom vind ik het zo vreemd dat hij het blokkeren van de snelwegen door Extinction Rebellion wel een ludieke actie vindt. Maar als het door boeren gedaan wordt, dan veroordeelt hij dat. Misschien kan hij eens uitleggen waarom hij dit verschil hanteert, vraagt Wim Vliegendhart.
In beide gevallen moet ik zeggen dat ik vrij helder heb uitgelegd in de tijd dat ik dat ik een zeker begrip voor de acties had. Maar dat die acties natuurlijk niet te lang moeten duren. Dat die binnen dat raam van de redelijkheid moeten blijven. Een uurtje stilstaan lijkt me niet zo verschrikkelijk, eerlijk gezegd. En ik vond wel bij de boeren, ook daar gold, oké, één of twee keer, maar hou op met langdurige acties. En die tractoren waren simpelweg gevaarlijk. Ik herinner mij een rit samen met mijn broer naar Leeuwarden met de auto, toen die tractoren terug naar huis gingen, nadat ze in Den Haag de boel op stelte hadden gezet. En het was een regenachtige avond, het was levensgevaarlijk, ik kan het niet anders zeggen. Dus ja, daar zeg ik binnen het raam van de redelijkheid. En ik vond dat de overheid veel te laat was. De overheid gaat wel altijd na vertrekkelijk korte tijd die leiders die zich vastgelijmd hebben, of weet ik wat ze daar precies doen op die A2 of A12, daar wordt wel tegen opgetreden en ik vond dat er, vooral toen dat uit de hand begon te lopen, veel te weinig werd opgetreden.
Bij Extinction Rebellion hebben ze de waterkanonnen. Wat kunnen ze tegen de tractoren doen?
Nou ja, van alles en nog wat. Want de overheid hield zich een beetje dood in die tijd. Maar toen ze ook brand gingen stichten op die wegen en zo, toen werd er wel opgetreden. En wat mij opviel, toen die lui ook op Koningsdag gingen demonstreren, toen had de overheid het plotseling goed voor elkaar dat die tractoren weggesleept werden.
Hoe hebben ze dat gedaan?
Weet ik niet meer. Maar het bleek heel effectief te zijn.
Oké, dus dat kan wel, ja.
Okay. Kan heel goed.
Ja.
Dus ja, de overheid moet wel tenslotte grenzen trekken op het punt van wat nog, laten we zeggen, maatschappelijk acceptabel is. Dat moet je ruim nemen. Ik vind het, de protestmogelijkheid moet, daar moet je wel een zekere tolerantie hebben om te zorgen dat niet onmiddellijk de kop wordt ingedrukt. Nee, daar ben ik niet zo voor.
Hallo,
het moet ook geen slechte gewoonte worden.
Nee. Hallo meneer Van Rossum, wat jammer dat als u naar Texel reist, u altijd afgeeft op Den Helder. U
rijdt... Ja, het is verschrikkelijk, Den Helder. U begrijpt ook wel dat die eindeloze protesten uit Den Helder, dat die op mij een hele... Ik ben nu eenmaal ook, zelfs ik heb kinderachtige impulsen. Dus dan denk ik, laat ik ze nog eens een keertje lekker treiteren in Den Helder. Ik weet niks van Den Helder, behalve de route naar de boot. En dan sta je alsmaar stil. Ze hebben daar een hele ongelukkige rotonde aangelegd, waardoor je nog veel langer stilstaat. En nog ergens, vrij kort na de rotonde, komt er een hele grote brug. En midden in het seizoen, er staan al tienduizenden auto's te wachten. Draaien ze die brug open en dan komen er drie van die lullige motorbootjes erheen. Dat je echt denkt, hoe had dat niet kunnen wachten tot vanavond 9 uur? Of 11 uur, of weet ik het wat. Ja, en dan sta je op dat is een heel eind langs dat water. Wij kunnen ook langs, want kennen wij al die boten die daar liggen. En dan heb je links zo'n somber rijtje huizen. Gek genoeg staan er zelfs sombere bomen. Het is echt ongelooflijk.
Hoe ziet die eruit?
Ja, ik weet niet. Een beetje treurig. Het zijn geen opgewekte bomen.
Maar Elisabeth de Jong die zegt, ja, u rijdt 2 straten door Den Helder voordat u rechtsaf naar de veerboot rijdt. Wat ziet u dan eigenlijk van Den Helder? Bent u wel eens langs de dijk gereden?
Nee, natuurlijk niet. Ik wil zo weinig mogelijk zien van Den Helder. Er was ooit een plan, maar dat is ook allemaal getorpedeerd geloof ik, om een heel eind voor Den Helder een aparte veerhaven voor Texel aan te leggen. Op die weg die je dan, laten we zeggen, waarbij dat bij dat Amstelmeer zo daar, als ik het goed heb begrepen, dat leek mij een geweldig idee. Het is allemaal niet zo erg. Het is een beetje pesten. Mag het misschien? Er zijn andere steden die ook ongelooflijk stom in elkaar zitten. Ja.
Heeft u het prachtige Witte Strand wel eens gezien?
Dat ik eens een lezing hield in een of andere Limburgs plaatsje. En nou, dat was helemaal opgebroken en ik was de weg kwijtgeraakt en ik had me grenzeloos geërgerd. Dus ik begin mijn lezing niet waar bij een Filippica tegen dit chaotische dorp. Blijkt de verantwoordelijke wethouder in de zaal te zitten. Dat vond ik ook wel erg leuk. Hij is ook naar me toegekomen. Ja, het zou beter moeten kunnen en hij ging er iets aan doen. En nou ja, want als het gekke worden ze direct aangesproken, dan zijn ze meestal heel schuldbewust.
De donkere duinen met het nieuwe educatiecentrum kan ik u ook aanraden. De diverse musea, altijd frisse lucht, de marine, de visserijhaven, het mooie Marsdiep met even verderop de Noordzee.
Zo aandoenlijk. Ja, geweldig. Wat een plaats, Den Helder.
Al moet ik wel toegeven, zegt ze, dat Rutte ons visserijbedrijf ook bijna om zeep geholpen heeft. Veel kotters die liggen dan niet meer. Ik woon nu 50 jaar in, even kijken, hoe schrijft ze dat? Hippolytushoef.
Ja, Hippolytus Hoef, dat ligt er volgens mij op het oude, wat vroeger het eiland Wieringen was.
U rijdt daar langs waarschijnlijk, zegt ze.
Zeker.
2 straten van de N99 af. Maar ik ben een geboren Jutter, zo noemen ze in Den Helder geborenen. Ik woon er nu 20 kilometer vanaf, maar ik kom er nog steeds graag. En er komen heel veel toeristen, vooral het mooie strand. U zal daar niet van houden, maar mooi is het wel, zegt ze.
Ik twijfel er geen moment aan. Het enige probleem is dat als je zo vaak naar Texel gaat als ik, vaak 4 keer per jaar, dat je wel eens een keer denkt, wat een verschrikkelijke aanrijroute is dit. En vooral omdat je daar dan zo lang staat en dat ze dan ook nog die stomme rotonde hebben gebouwd. Zwijg dan van die brug. Het is niet anders. Vind ik het erg? Is dit iets wat mijn leven totaal beheerst, niet waar? Nee, absoluut niet.
Waar ga je het vanavond in de lezing over hebben?
Nou, dat weet ik niet precies. Ik ga naar Zoetermeer, Sweet Lake City. Ja, stevig vertaald. Ik doe eigenlijk weer wat ik gisteravond heb gedaan. Dat ik gewoon een stuk stap voor stap voor stap uitleg hoe migratie in elkaar zit. En wat de oorzaken zijn. En hoezeer wij al lang een migratieland zijn. Dat gerelateerd is aan de arbeidsmarkt natuurlijk. Zo is het ook begonnen in de jaren 60. Nederland is altijd een migratieland geweest. In de 17e eeuw, niet waar, stroomden wij vol met immigranten. Ja, door economisch succes. Ja, we hadden mensen nodig. Al was het maar om onze kolonie een beetje op. Want daar stierven de West Europeanen als ratten. Niet waar, omdat ze niet gewend waren aan tropische ziektes en daar ook eigenlijk nog heel weinig verweer tegen hadden. Vanuit de medische sector, zal ik maar zeggen. Dus dat kan zijn dat ik dat doe, dat ik dat weer doe, want dat loopt meestal wel lekker. En dan begin ik eigenlijk bij Pim Fortuyn en daar heb ik nog uitgelegd, nou ja, dat er in die jaren wel een soort reden leek te zijn om te denken, oh jee, moslims, waar moet dat heen? Maar dat eigenlijk, als je het nu 25 jaar later beschouwd, het er toch heel anders uitziet. Dat zou kunnen, maar toen dacht ik misschien moet ik ook voor mijn eigen lol eens even iets heel anders doen. Ik weet niet of er op dit moment iemand zit te luisteren die vanavond in Zoetermeer naar het theater gaat. Ik weet het nog niet. Het kan ook zijn dat ik gewoon doe wat ik ook wel eens heb beschreven als wat een man van 80 zich herinnert. Ja, je hebt wel een enorme hoeveelheid herinnering. Hè? Dat is het voordeel van de ouderdom natuurlijk. Dat kinderen die hebben wel een hele complexe en interessante herinnering, maar toch wel een beetje een klein vaatje waar ze kunnen tappen.
Maar het is niet zo dat jij van tevoren, dat je als je een nieuw seizoen hebt, dat je één programma hebt wat je iedere avond speelt?
Nee.
Het is gewoon waar jij zin in hebt.
Ja, waar ik zin in heb. Ik laat ze ook wel eens zelf kiezen. Het wat ik vertel evolueert ik doe het natuurlijk ook maar heel beperkt. Het zijn 21 voorstellingen, dan is het klaar. Ook als er ietsje meer is, maar zoiets is het in ieder geval. Nee, je moet het ook een beetje afwisselen, want stel voor dat ik elke avond, niet waar, dezelfde show met hetzelfde liedje op hetzelfde moment, dat lijkt mij verschrikkelijk.
Dus voor jezelf, voor je eigen lol, is dat in het publiek?
Ja, ik durf wel te bekennen en ik hoop ook dat ik dat misschien zullen mensen dat ook alweer weer kwetsend vinden, altijd wel iets kwetsends. Ik doe het vooral voor mijn eigen lol, ja. Ik vind het echt ontzettend leuk om te doen.
Maar de zalen zijn altijd goed gevuld.
Ja, maar volgens mij, mijn theorie is ook dat mensen het leuk vinden dat ze, laten we zeggen, ondershuids aanvoelen dat je het zelf leuk vindt om te doen.
Ja.
En dat ook een positief effect
heeft.
Ja, maar
dat zie je ook wel. Is vanavond ook weer uitverkocht?
Dat weet ik niet. Gisteren was het wel heel ruim uitverkocht, ja.
Kijk.
Er was nauwelijks nog ruimte voor mij om op het toneel iets op en neer te lopen.
Ja, dat is leuk. Oké.
Ik weet niet, in Zoetermeer weet ik het niet. Soms staat het erbij, er staat erbij uitverkocht. U zit in de wachtlijst, heet dat geloof ik.
Ja. Ja, het is dus niet zo met die cabaretiers dat ze een vast programma hebben, dat ze vaste grappen hebben en die iedere keer terugkomen.
Nee, want dat is het, ja, god. Dat is een show. Dat is een samenhangend, in principe samenhangend
jij geeft college.
Programma. Ja, het wordt verkocht. Je weet dat het aanvankelijk verkocht werd. Werd ik verkocht als cabaretier. En daar had ik grote bezwaren tegen. Ik ben geen cabaretier. Ik wil ook helemaal geen cabaretier worden. Dus het is een theaterlezing. Zo wordt het nu ook verkocht, dus Zenf. En daar ben ik eigenlijk heel content mee. Kijk, dat in een theaterlezing wel eens een grap kan worden gemaakt, dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat de Nederlandse politiek bij alle tragiek natuurlijk ook buitengewoon grappig is. Hè? Ik bedoel, iemand onze informateur van dit moment, dat vind ik ook wel een grappige figuur. Met die hoed en zo. Nou ja, vandaar dat ik had die film van Harrison Ford gezien. En dat ik moest voortdurend kijk, kan ik niet zo gauw op die naam komen, maar goed.
Plasterk.
Ik moest alsmaar aan Plasterk denken. En toen dacht ik, ik stuur Plasterk een zweep. En,
je moet ook eens opletten dat hij heeft van die gimpen aan. De hele jeugdige schoenen heeft hij aan. Dat is me opgevallen. Dus nou ja. Ja, de nieuwe premier wordt het, hè?
Nou ja, dat weten we niet zeker. Dat moeten we allemaal nog even afwachten. Want ja,
wat stellig.
Dat kan Geert wel willen, want die is kennelijk wel op hem gesteld. Maar dat is natuurlijk maar de vraag of de andere participerende partijen dat ook willen.
Ja, dat is waar.
Volgens mij is het nog volstrekt onduidelijk of we een kabinet krijgen. Wat voor kabinet het dan zou kunnen worden. Wie eventueel de minister-president zou kunnen of willen worden. En dan over anderhalf jaar weer afgeschoten worden. He? Omdat de Nederlandse kiezers weer een totaal andere bevliering hebben. Want ja, ik zit natuurlijk als ervaringsdeskundige te wachten op de nieuwe verlosser. Ja, Geert was een oude verlosser die toevallig even van de zolder gehaald is. Dat heb je toch wel eens. Dat je dan op zolder komt, dat je denkt, wat leuk. Dat is dat stoeltje. Dat is dat stoeltje, dat hebben we 30 jaar geleden op zolder gezet. Maar ik haal het weer naar beneden. Zoiets is het toch?
Totdat het het begeeft.
Ja, of dan moet je het laten maken, stoeltjes. Kun je gewoon laten repareren natuurlijk.
Ja, oké. Nou, veel plezier vanavond.
Ja, ik ga mijn best doen in Zoetermeer. Ik ben er wel eens eerder geweest in dat theater.
Met de taxi weer? Of met de chauffeur?
Met de chauffeur.
Oh, dus we hebben dus alleen maar de A12 af, hè?
Ja, het is een ritje van niks.
Loos Gouda.
Ja, maar dan moet ik zeggen, ik heb in het recente verleden heb ik ook een rit. Ik kon zo gauw niet een van mijn chauffeurs krijgen. En ik moest 's middags spreken voor belastingconsulenten en 's avonds in de Schouwburg in Wageningen. Dus ik dacht, ja, die belastingconsulenten was eigenlijk in Nijkerk of zo. Een ritje van niks. Dan rijd ik gewoon even de kaart van Nijkerk naar Wageningen. Nou, prima, luxe geregeld allemaal. Die rit van Nijkerk, het was niet Nijkerk, maar zo'n soort oord, naar Wageningen. Het was een kwelling. Ik kan het niet anders benoemen. Het is een kwelling. Ik geloof echt dat ik 371 rotondes gepasseerd heb. Dat je dus elke 2 kilometer weer zo'n rondje moet draaien. Hè? Op de volgende rotonde neemt u de 2e afslag richting Van Vollenhovenlaan.
Dus je stond niet in de file? En dat was ook niet waar.
Nee, maar het was een afschuwelijke rit.
Ja.
En toen heb ik mijn auto geparkeerd op een parkeerplaats in Wageningen, die daar in de buurt van de Junishof is. Dat was een hele grote parkeerplaats. Die was denk ik nog niet eens voor een 20% vol. Ik arriveerde om, weet ik het, tegen 7 of zo. Dus ik denk, daar kan ik mijn auto rustig neerzetten. Krijg ik nu, 2 dagen geleden, 3 maanden later, Een bekeuring uit Wageningen, €68. Welke godvergeten halfgare koddebeier, nietwaar, heeft auto's bekeurd op een parkeerterrein waar dus nauwelijks iets stond en bovendien de avond was al begonnen. Dank u wel, Wageningen. Dat heerlijke plaatsje waar ik ben opgegroeid, vol met koddebeiers. Bekeuring uitdelers, wat fijn was dat.
Nou. Maar je moet ook goed op de bordjes kijken wat er staat.
Ja, dat had ik toen. Ik denk, god, het is 7 uur, er staat een kip. Ja. Dus ik denk, dat kan allemaal niet kwaad.
Ik heb altijd nu laatst, ik moest weer in Amsterdam zijn. Dus ik
dat je daar nog wil komen.
Ja, maar ik moest wel. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik wist niet dat dat bestond. Je hebt van die garages, die kun je huren. En dan moet je met je telefoon krijgen een linkje, dan moet je op klikken. En dan sta je voor die poort en dan zeg je, ga nu naar hun sms, klik op de link. En dan krijg je een schermpje en dan open de poort. En dan gaat de poort open. Ik zal de naam niet noemen. De mensen die dit vaak gebruiken kennen het. Maar dat vond ik wel handig. Dat was een hele parkeergarage waar je dus een plekje kon huren voor, nou wat was het, 3 uurtjes. Dus het kostte €10. Vond ik echt super.
Dat is relatief goedkoop voor een parkeergarage. Super.
Vond ik echt heel super. En dan moet je weer eruit. En dan moet je weer naar die link. Open de poort. Huppakee, gaat hij weer open.
Ik zou altijd doodsbang zijn dat het niet werkt.
Dat hij het niet doet. Ja,
dat je er niet meer uit kunt.
Nee.
Lijkt me zo'n verschrikkelijk idee.
Nou, dat zullen ze wel eens op bedacht hebben, denk ik dan. Ja.
Nee, Amsterdam mijt ik als de pest.
Ja, maar goed, Wageningen, Zoetermeer dus straks. Ja.
Ja, Zoetermeer. Maar dan moet ik zeggen, dat is het ook het fijn als je chauffeur hebt. Chauffeur zorgt altijd dat er fijne parkeergelegenheid in de buurt is. Daar bellen ze ook vaak even over.
Maar hij zet je voor de deur af natuurlijk. Ja. En dan gaat hij parkeren. En dan blijft hij dan in de auto zitten?
Nee, dan parkeert hij hem ergens en dan gaat hij. Soms hebben ze een laptopje bij zich, ze gaan iets zitten doen.
Ja.
Ze hebben natuurlijk al dat gekletst van mij al. Weten ze wel zo'n beetje wat ik te melden heb. Dus daar hoeven ze niet meer naar te luisteren.
Ja, en dan brengen ze je weer terug.
En dan rijden ze me weer terug.
Ja.
Dus ja, ik was toch toen. Het was niet Nijkerk, maar het was een gruwelijke rit. En dat ik daar nu 3 maanden later ook nog eens een bekeuring van krijg. Van de gemeente Wageningen. Wat sympathiek. Niet waar dat u mij nog even weten te bekeuren. Ja, het schijnt dat pas na 9 geloof ik, daar 9 mag je dan vrij ergens gaan staan.
Nou, ik heb het hier in Utrecht ook een keer aan de Oude Gracht gehad. Toen wilde ik een kaartje halen en toen waren al die automaten stuk. Die deden het niet. En dan zeggen ze, je moet naar die app, die heb ik nu, maar die had ik toen helemaal niet. En toen kwam net dat
wagen. Nee, want ook op de automaten, ook in Amsterdam, want dat weet ik omdat toen mijn dochter woonde toen in een van die straten daar in Oud-Zuid, hoe het daar mogen heten. En dat stond dan op, als die kapot is, dan moet u melden dat die kapot is door te bellen. Want anders wordt u bekeurd als u bij die paal gaat staan. Dat is bij een Haarlem overkomen. Stond u bij een kapotte parkeermeter, dat kon je zien. Dat was een soort rood dingetje. En toen dacht ik, nou ja, als het kapot is, ik ga erbij staan. €68.
Ja, maar dan kun je het wel aanvechten.
Absurde boetes in Nederland, hè. Waarvan het ministerie zelf heeft toegegeven dat ze extra hoog worden gehouden, zodat ze de tekorten ermee kunnen opvullen. Wat naar mijn idee strijdig is, ook met grondwettelijke verplichtingen.
D66 was er ook voor, hè? Hogere boetes.
Oh ja?
Ja. Dat zag ik in het programma staan.
Ah. Nou ja, goed. Het wonderlijke is van de automobiel dat je overal hetzelfde ziet. Dat is iedereen dolgelukkig met de automobiel. Ja, van deur tot deur en je zit lekker warm en dat is je eigen auto. Je mag zelf sturen. Ja, tot je erachter komt dat als iedereen zo'n ding heeft, dat je jezelf lelijk in de nesten hebt gewerkt met die dingen. Ja. Dat je auto niet kwijt kunt. Ook als je hier thuis komt om 11:00 s'avonds. Maar ik moet vaak meerdere rondjes draaien om überhaupt een parkeerplekje te vinden.
Ook verderop?
Ja, dat moet ik eerlijk zeggen dat ik wel heb geleerd. Je kunt hier niet onder de bomen gaan staan. Dat is als er zo'n groepje kauwen boven je gaat zitten. Die van die paarse bessen hebben gegeten. Dat is eigenlijk feest.
En met oude nieuw was het de parkeerautomaat hier dichtgezet. Dus dan kon je ze helemaal niet gebruiken vanwege het vuurwerk.
Oh, volgens mij zijn ze weggehaald, de parkeerautomaten.
Nee, daar op de hoek staat er één en daarachter staat er ook eentje.
Oh, oké. Okay. Wie zijn al eens weggehaald? Nou ja, maar goed, het parkeerprobleem.
Ja, ja. Oké. Okay.
Dat gaan we nu niet oplossen, jammer genoeg. Maar ik wil toch nog even, neemt u mij niet kwalijk, het is kleingeestig ressentiment. Fijn, dankjewel Wageningen voor een bekeuring. 3 maanden later, niet waar, op een praktisch verlaten parkeerterrein. Om 7:00 s'avonds in Wageningen.
Maar dank, werkt,
dank u wel.
Bij de gemeentes werkt het altijd zo langzaam. Dan denken ze, zo, dan gaan we dus even de maand augustus doen. Voor we afsluiten nog een kort berichtje. Want 16 februari, dan is er weer een live podcast in Tivoli-Vredenburg. Kaartjes gaan er snel doorheen, heb ik begrepen. Dus als je het leuk vindt om erbij te zijn, dan bestel ze snel op de site van Tivoli-Vredenburg. Of klik even op het linkje in de show notes. Format is heel simpel. Mini-college van Maarten. Veel vragen vanuit de zaal. En na afloop treffen we elkaar altijd nog eventjes buiten de zaal voor een foto, een praatje en een handtekening. Dus wie weet, tot 16 februari.
Ja, geweldig. Wat een plaats, Ten Helder.
Echt fout is dus dat we de dijken doorsteken. Dat is echt fout.
Heb je de live podcast over het populisme gemist?
Ik acht trouwens de PVV tot alles in staat, maar... zeker wanneer ze lezen dat de meeste moslims niet kunnen zwemmen.
Luister hem nu terug via de link in de show notes. En na de AI-revolutie krijgen we de kwantumrevolutie. Daarover hoor je meer in de podcast Sea Level. Klik op de link in de show notes om direct naar de podcast te gaan.